Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger deze middag is dominee de Butter uit Culemborg. De schriftlezing is Deuteronomium 33, vers 1 tot 5 en uit datzelfde hoofdstuk de versen 26 tot 29. De collecte is voor de slotzang. Vandaag, zoals u weet, hulpverleningszondag. De eerste en tweede collecte zijn bestemd voor hulpverlening in binnen- en buitenland. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Daarnaast wil de kerkenraad u graag attenderen op de folders van de stichting HIP, die ook op de tafels in de hal liggen. En daarin een opwekking om ook uw gaven daadwerkelijk in te zetten voor uw naasten. We zingen nu Psalm 84, vers 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze Vader, en verwachting staan in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 26e psalm en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En hoe lief heb ik uw woning. Psalm 26, het 8e vers. Na de belijdenis van het geloof willen wij samen zingen uit Psalm 71 en daarvan het 2e vers. Psalm 71, vers 2 in aansluiting aan de geloofsbelijdenis. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven en in gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament en we lezen de beginversen van hoofdstuk 33 uit Deuteronomium en ook de slotversen. Het begin van de zegeningen die Mozes aan het volk Israël gegeven heeft bij zijn afscheid. De inleiding daarvan lezen we samen. We slaan de gedeelten over die specifiek voor de verschillende stammen zegeningen bevatten. En we lezen verder waar Mozes de zegen voor het gehele volk nog een keer uitspreekt. Dus de verzen 1 tot en met 5 en het slotgedeelte vers 26 tot en met 29 uit Deuteronomium 33. En daar lezen we als volgt. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man God, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei, de Heere is van Sinaï gekomen. Als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Jeshurun, toen de hoofden van het volk zich verzamelden, samen met de stammen van Israël. En we lezen verder vanaf vers 26. Niemand is er als God, Jeshurun, hij rijdt op de hemel om u te helpen en in zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt, vaag hem weg. Israël zal veilig wonen en alleen. Het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël. Wie is zo als u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen. En u zult hun hoogten betreden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord, maar ook om samen de voorbeden te doen. We willen broeder Simons Vijgendam aan de Heere opdragen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei en ook zuster Jochemse van de Dijkstraat. Ook zij is in het ziekenhuis opgenomen en zij vanwege een virusinfectie. We willen hen aan de Heere opdragen in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige God, Koning der Koningen, U die hoog in de hemel troont, rijdt op de wolken, die als de zon opkomt uit Seir en die uw heiligen verzamelt. Aan de middag van deze dag komen wij tot u in ons gebed. En wij vragen u om dat wat wij nodig hebben ook voor deze dienst. En dan past het ons om u allereerst te danken voor het feit dat wij aan de middag van deze dag opnieuw als gemeente mogen samenkomen op deze plek. Dat u ons in een wereld waarin zo ontzettend veel aan de hand is en waar inderdaad ook zoveel tot onze ontzetting gebeurt, ons nog de rust en de veiligheid en de vrede geeft van ons land om hier samen te komen. Op deze zondag, die we al sinds jaren en decennia noemen de hulpverleningszondag. En waarin wij in het bijzonder onze gaven geven aan hen in deze wereld die nood lijden. En terwijl dat op dit moment voortgaat, mensen die op de vlucht zijn, mensen die alles hebben verloren door natuurgeweld of door oorlogsgeweld, mensen die vanwege ziekte of armoede of hongersnood weggedreven worden uit hun huizen of hun woonplaatsen, die misschien met angst voor terreur op de vlucht zijn en achterom kijken of ze niet ingehaald worden door de vijanden, die geen tijd hebben vandaag om naar de kerk te gaan vanwege dit soort omstandigheden, of wanneer de honger en de nood hen uitdrijft om alle tijd te gebruiken om iets eetbaars te vinden. In zo'n wereld, heren, geeft u ons vanmiddag met een volle maag, met voldoende kleding, ja, met een prachtig kerkgebouw dat verwarmd is, in alle rust naar uw woord te luisteren. En Heer, als wij al die dingen bedenken, dan stapelen de zegeningen zich ook voor ons deze dag weer op. Wij mogen hier zijn met die mate van gezondheid dat we hier ook aanwezig kunnen zijn. En u geeft ons al deze dingen. Waarom, Heere? Wat is het verschil tussen ons hier en mensen in Noord-Irak? Wat is het verschil tussen hen die wonen in Noord-Korea en wij die hier vanmiddag zitten? Wij hebben allen gezondigd. En wij allen derven missen de heerlijkheid van u. Maar u betoont nog zoveel gunst om ons door uw gaven en door uw genadegaven te bewegen tot geloof. Waar anderen in zulke grote nood kunnen zijn. Wij bidden u, Heere, dat wij ook de tijd die wij vanmiddag in uw huis mogen doorbrengen, zullen uitkopen. Geef ons een hart dat zoveel als mogelijk wil indrinken wat u zegt in uw woord. Een hart dat ontvankelijk is voor wat u zegt. En wij bidden u of we door het werk van uw Heilige Geest toch zo'n ontmoeting mogen hebben met u in het woord. Want u nadert toch tot ons, Heer Jezus Christus, in het gewaad, in het kleed van de schriften, van de Bijbel. En u hebt een boodschap voor een ieder van ons. Een boodschap die tot eer van uw Vader is en tot heil van ons. Geef ons geopende oren. Schenk ons een verlicht verstand dat ook mee kan denken in de dingen die uw woord aanreikt. Maar geef ons ook een hart dat voor dat woord open mag gezet zijn. Ja, maak ons hart open, Heere, zodat dat woord als zaad mag vallen in een akker die daarvoor klaargemaakt is. En dat het zo vrucht mag dragen. En dan weet u, Heere, ook in dit kerkgebouw waar uw kinderen zitten. En wat uw kinderen nodig hebben. Of dat vertroosting is en bemoediging. Of dat het een woord van opscherping is, om opnieuw dat geloof aan te wakkeren dat door de liefde werkzaam is. Om ons een spiegel voor te houden, om ons Christus te verkondigen, om des te meer en hoe langer hoe meer op hem te vertrouwen en ons aan hem over te geven. Heere, u weet wat goed voor ons is. En ook deze middag bidden wij of uw koninkrijk zal mogen komen, want dat koninkrijk is van u. En als we dat bidden, Heere, dan leggen we ons daarmee in uw koninklijke handen. Doe met ons wat goed is in uw oog, opdat uw koninkrijk ook in ons leven steeds meer vorm mag krijgen. Of, waar dat koninkrijk nog niet is gekomen, dat dat vanmiddag komen gaat. En alles wat hinderen kan, om ons burgers van dat koninkrijk te maken, om ons in dat koninkrijk verder te vormen naar het beeld van u, Heer Jezus Christus, alles wat ons hinderen kan, ingang te krijgen in dat koninkrijk en in dat koninkrijk te groeien, wilt u dat ver bij ons weghouden? Of als dat in ons leven is, het maar wegnemen, opdat ons leven zou zijn tot de eer van uw naam. Heere, zo bidden wij of uw Heilige Geest dat woord wil nemen en het aan ons hart wil leggen, in ons hart wil brengen, zodat het daar een kracht tot zaligheid mag zijn. U weet ook waar degene zitten die wel lid zijn van deze gemeente of misschien wel als gast hier vanmiddag aanwezig zijn, maar die misschien van deze dingen geestelijk nog vreemd zijn, die geen toevlucht hebben, die geen schuilplaats hebben, die nog zonder een schuilplaats te hebben voortleven. Heren, trek hen tot u. Breng ze vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verkondigt u zichzelf aan hun hart, opdat ze het mogen gaan inzien, maar ook mogen gaan zoeken en vinden. En zo bidden we u een zegen over de prediking deze middag. Maar we bidden u ook om uw zegen over uw kerk wereldwijd. In ons land, in andere kerkverbanden waar dat woord verkondigd wordt, Heere, laat dat ook daar recht mogen gebeuren, zoals u dat vraagt. Wil de kerk die één is in u, door datzelfde geloof, onder de heerschappij van diezelfde koning, die ene kudde onder die ene herder toch ook samenbrengen. U gaat dat doen, want straks zal het zijn één herder en één kudde. Maar wilt u daar ook iets zichtbaar van maken al in deze wereld? En we bidden voor uw kerk wereldwijd in zulke verschillende omstandigheden. Misschien niet eens in staat om samen te komen met zulke aantallen zoals wij hier vanmiddag mogen zitten. Misschien is een enkel contact alleen maar het zitten op een bankje naast een andere christen. En een enkel woord te spreken en dat was de kerkdienst, omdat er geen kerkdiensten mogelijk zijn. Heere, bemoedigt u zelf uw volk in de verdrukking. Houdt u ze staande in de vervolging. Verdiep hun geloof, dat ze mogen zien op u, Heer Jezus Christus, in die omstandigheden. Maar we bidden ook voor hun vervolgers. Wilt u ze tot inkeer brengen? U kunt dat doen, want daarvan spreekt u ook in uw woord. Zelfs de felste vervolgers kunnen door u staande gehouden worden, omgekeerd worden en gemaakt worden tot de meest ijverige apostel. En zo bidden we dat ook voor degenen die nu nog vervolgen. Heren, laat ze zien tegen wie ze strijden, opdat ze zich mogen overgeven aan u en dat er vrijheid zou mogen komen in die landen, ook voor uw volk. We bidden voor hen die onder het oude bondsvolk Israël uw Messias belijden, maar ook voor degenen die dat nog niet doen. Denk aan uw verbond, Heren. Laat de Christus van de Schriften toch ook verheerlijkt mogen worden onder de Joden. En wil zo uw kerk bouwen en doorgaan ook met het werk onder hen. En zo bidden we, Heren, of uw koninkrijk zal mogen komen. Dwars ook door alles wat er in deze wereld aan de hand is. Gebruik degene die macht hebben om te regeren, om dat koninkrijk naderbij te brengen. Al vragen ze misschien niet om de leiding van uw geest, al richten ze hun politieke keuzen misschien niet op grond van uw woord. Maar gebruikt u ze dan toch tot heil en tot vrede van de samenleving, maar bovenal tot de komst van uw koninkrijk. We bidden, Heren, voor al die mensen in nood, waar we ook onze gaven vandaag voor willen geven, Ontfermt u zich, Heere, en laten er middelen mogen zijn en gegeven mogen worden om de noodlijdende naaste iets te tonen van de zichtbare liefde van u, de drie enige God. Zegen degene die werken in die hulpverlening. Zegen degene die elders in deze wereld werken in uw koninkrijk om de noodlijdenden naderbij te komen en te helpen. Heere, ontfermt u zich en lenigt u door die dienst de nood wereldwijd. En zo leggen we al deze dingen aan u voor. En we bidden u of u het werk van de boze wil verstoren. En het werk van uw geest des te meer wil laten toenemen. En wij bidden u dat niet omdat wij daar iets van hebben verdiend. Of omdat wij ons dat zouden hebben waargemaakt. Niets van dat, Heere, maar wij bidden het u omdat Christus het heeft verdiend. En wij vragen het u omdat Hij ons heeft gezegd dat we in Zijn naam u mogen bidden om al wat ons ontbreekt. Vergeef ons de zonden, verzoen onze schuld en hoor ons in Zijn naam alleen. Amen. We willen samen ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, de versen 1 en 5, ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, het vierde vers na het amen van de prediking. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Deuteronomium 33. En daarvan het eerste gedeelte van vers 27. Waar Mozes zegt, de eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Geliefde gemeente, er zijn in ons dagelijks leven veel momenten waarin we elkaar het goede wensen, of misschien ook elkaar Gods zegen toewensen. U kunt dat bijvoorbeeld doen bij een verjaardag. U kunt dat doen bij een jubileum. Bij een nieuwe fase in iemands leven, dat u hem of haar van harte Gods zegen toewenst. Bijvoorbeeld als iemand belijdenis gedaan heeft. Een welkom in de strijd en Gods zegen ook over je belijdenis gewenst. Bij een verloving, bij een huwelijksbevestiging, de geboorte van een kind, de doop. U kunt een ambtsdrager Gods zegen toewensen als hij in het ambt bevestigd is. We kunnen elkaar het toewensen bij een afscheid. Hoeveel momenten daar ook zijn om elkaar het goede en om elkaar Gods zegen toe te wensen, het gebeurt altijd in een wereld die gebroken is. En op een dag, op een zondag als deze, denken we daar in het bijzonder aan door onze gaven te geven voor al die mensen die de gebrokenheid ook ervaren in hun leven. De nood, de ellende, de honger, het gebrek aan een toevluchtsoord, aan veiligheid, ziekten, oorlogen, terreur, rampen. We wensen elkaar het goede en God zegen toe in een wereld waar IS regeert in een deel en zijn verschrikkelijke terreurdaden pleegt. We doen dat in een wereld waar ziekten soms de vorm van epidemieën aannemen, waar duizenden mensen op een dag als deze op de vlucht zijn, geen schuilplaats hebben, geen toevluchtsoord hebben waar vrede en veiligheid voor hen is. En zoals we dat net ook in het gebed hebben verwoord en onze dank bij de Heer hebben gebracht voor het feit dat wij op een moment als nu in alle rust en vrede samen kunnen zijn in dit kerkgebouw, zijn er op ditzelfde ogenblik tienduizenden op de vlucht. Kinderen die op de vuilnisbelten zoeken naar wat te verkopen is, of te hergebruiken is, of te eten is. En wat heeft God ons dan nog veel gelaten? In al die momenten die er kunnen zijn in ons leven, wensen we dat elkaar toe in een gebroken wereld. En we luisteren vanmiddag naar het slotgedeelte van een toespraak van Mozes, die ook Gods zegen wenst aan het volk Israël. Ook in een wereld waarin ze als volk al zoveel hadden meegemaakt aan gebrek en aan zonden die rondwaarden, aan mensen die stierven in de woestijn. En wat stond hun nog te wachten? Maar hij wenst ze Gods zegen toe. Ja, op een bijzondere manier. De tekst zegt, de eeuwige God zij u voor een, tot een woning. En eeuwige armen onder u. Dat is de zegenwens van Mozes. En we willen nadenken over de situatie waarin Mozes die zegenwens uitspreekt. Want dat is op een bijzonder moment. De reden die hij heeft om deze zegenwens aan het volk te geven. En we willen nadenken over de grond waarop die wens geuit kan worden. Dus de zegenwens van Mozes, De situatie waarin, de reden waarom en de grond waarop hij deze zegenwens kan uitspreken. Wat is de situatie? Ik zei u al, Mozes neemt afscheid van dat volk. Aan een lange periode dat hij leiding heeft gehad om dat volk uit Egypte door de woestijn 40 jaar lang te leiden, komt een einde. Het volk staat op het punt om het land Kanaan binnen te gaan. Een eeuwenoude belofte gedaan aan Abraham staat op het punt om in vervulling te gaan. Maar Mozes kan niet mee. Mozes moet achterblijven in de woestijn. Hij heeft die zonde begaan dat hij in plaats van te spreken tot die rots voor de tweede keer met zijn staf erop geslagen heeft, uit boosheid, uit woede, dat het volk maar zo ongehoorzaam en hardnekkig was. En God heeft toen gezegd, Mozes, op die wijze kun je het beloofde land niet in. Je zult het wel van verre zien, maar je zult er geen voet binnen zetten. En dat moment is nu aangebroken. Het volk staat voor de Jordaan en gaat straks het land in bezit nemen. Maar Mozes gaat niet mee. En wat doet Mozes? Mozes spreekt dat volk nog een keer toe. En in hoofdstuk 32 heeft hij een soort terugblik. En geeft hij een samenvatting van de afgelopen jaren wat er gepasseerd is. En dan is er niet veel goeds over het volk te zeggen. Veel ontrouw en zonde en ongeloof. Maar telkens in die samenvatting van die geschiedenis Gods trouw en Gods genade. God die die rots is geweest, in wie geen onrecht gevonden werd. En het volgende hoofdstuk, dan gaat hij de zegen aan dat volk geven. Hij zingt nog een keer de lof op de God van Israël. Niemand is er als God, Jeshurun. Hij is alleen de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. Hij rijdt op de wolken om u te helpen, zijn majesteit. En die naam Jeshurun die komt straks in dat gedeelte waar onze tekst ook uitkomt nog een keer terug. En het is een naam die ook Jesaja in hoofdstuk 44 wel gebruikt. Een wonderlijke naam, daar spreekt hij Israël mee aan. Jeshurun. Het betekent oprechten. Niemand is als God, o oprechten. Kan je dat nou zeggen van dat volk, oprechten? Als je hoofdstuk 32 leest, dan komt dat niet als een woord naar boven drijven, wat je kunt zeggen over dat volk. En toch noemt Mozes ze zo. Waarom? Omdat God ze op grond van dat verbond wel zo wil houden, wil hebben ook. Dat is de eis van het verbond, dat dat volk als oprechte zou leven. En als ze nou straks die belofte vervuld krijgen om dat land in te gaan, dan moeten ze daar wel aan herinnerd worden. Dat verbond eist van hen dat ze oprecht zullen leven. En tegelijkertijd zit er ook iets van die belofte in, dat God ze ook zo wil maken. En dat ze dus alleen bij God terecht kunnen. Ook als ze straks in dat land zullen wonen. Dat ze oprecht met de Heere zullen leven. Dat is het doel van het verbond dat hij met dat volk heeft opgericht. En dat deze God, die van zijn volk eist dat ze oprecht zullen zijn, maar die zijn volk ook die oprechtheid wil geven uit genade, dat deze God nu een woning zal zijn voor dat volk. Dat wenst Mozes ze toe. De eeuwige God is voor u een woning. En het woord wat daar dan gebruikt wordt voor woning heeft ook in zich een schuilplaats, een plek waar je bescherming vindt. Een plek waar beschutting is en veiligheid. Die God, hoog verheven, dat die de bescherming en de beschutting en de veiligheid voor u is. Want dat volk staat nu op een grens. Van de woestijn en van het beloofde land. Op de grens van een zwerversbestaan als nomade door de woestijn naar een bestaan in het vruchtbare land Kanaan. Een periode van in tenten wonen gaat afgesloten worden. En ze mogen gaan wonen in eigen huizen. Op een vaste plek. Dat is een geweldige verandering. Dat is een heel ingrijpende verandering. Het is heel, heel positief allereerst te duiden. Natuurlijk, een woning van hout en steen biedt veel meer veiligheid en veel meer bescherming en veel meer zekerheid dan een paar van die dierenvellen gespannen op houten stokken. Maar het gaan wonen in huizen heeft ook een nadeel in zich. Het wonen in huizen heeft ook een gevaar in zich, een geestelijk gevaar. Kijk, dat wonen in tenten, en u weet hoe dat ging, dan bleven ze een poosje op een bepaalde plek en als de bazuin klonk en de wolkolom die steeg weer op, dan moesten ze hun boel inpakken, hun tenten afbreken en de wolkolom achterna reizen en als die wolkolom bleef staan, dan konden ze daar hun tenten weer opzetten. Steeds dat verplaatsen van de ene plek naar de andere plek, het afbreken van je tent, dat had steeds de herinnering in zich, wij zijn nog niet daar op de plek die God voor ons heeft bestemd. We zijn op reis. Het afbreken van die tent was een herinnering dat we op weg zijn naar die toekomst die God heeft voor zijn volk. En zo wordt in het Nieuwe Testament ook tent en het afbreken van die tent een beeld, een voorbeeld van de apostel die zegt, mijn aardse einde is aanstaande. De tijd dat mijn lichaam afgebroken gaat worden, dat mijn tent afgebroken wordt, is aanstaande. Maar we hebben een stad die fundamenten heeft. Het was de reis van de pelgrims, van de aartsvaders die steeds voor ogen hielden dat land van de belofte. En dat is straks iets wat wegvalt. Als ze in hun woning van hout en steen gaan leven. Grote en stevige en mooie huizen vormen een gevaar voor het besef, het geestelijke besef dat je op reis bent. Dat je dat huis ook een keer moet verlaten. Dat je geen blijvende stad hebt op deze aarde. Maar dat je, als het goed mag zijn, reizende bent naar het Vaderhuis. Die stad niet met mensenhanden gebouwd. En Mozes ziet dat gevaar. Hij kent dat volk. Hij heeft 40 jaar lang met ze opgetrokken. Hij kent ze door en door. En hij weet wat er straks zal gaan gebeuren in dat beloofde land. En daarom die zegenwens. Dat de eeuwige God voor u een woning mag zijn. Want ze zullen in staat zijn om straks huizen te bouwen van hout en steen die tientallen jaren blijven staan. En als je in staat bent om een huis te bouwen of een kasteel te bouwen of een paleis te bouwen wat misschien wel eeuwen blijft staan, is het gevaar groot dat je gaat denken dat je net zo lang zult leven als dat huis wat je hebt gebouwd zal staan. En dat is natuurlijk niet waar. Want hoe groot en hoe stevig je ook bouwen kan, wij bouwen geen enkel huis, geen enkel paleis, geen enkel kasteel dat in staat is om die laatste bezoeker die een keer binnenkomt buiten de deur te houden. Wij zijn allemaal mensen waarvan de prediker zegt, de mens gaat een keer naar zijn eeuwig huis. En de dood komt in ieder huis, hoe groot of stevig ook gebouwd. En dan? Dat is ook voor ons mogelijk, toch? Dat die laatste vijand binnen gaat komen. Dat we uit onze woning gedragen gaan worden. Dat kan met oudere mensen gebeuren, dat kan ook met jonge mensen gebeuren. En dan ziet u, in die situatie dat Mozes het beseft. Straks wonen ze in huizen en dan kunnen ze zo makkelijk vergeten dat ze op reis zijn naar een beter land. Want dat Kanaan is een voorbeeld, een afspiegeling van dat hemelse wat God wil geven. Dan heb je een andere woning nodig. De eeuwige God zei tot een woning. En dan moet je zich voorstellen, Mozes die spreekt dat volk daartoe en wat staan daar voor mensen? Eigenlijk staan daar allemaal mensen die nog vrij jong zijn. Die eerste generatie die de eerste keer aan de Jordaan gestaan heeft en toen gezegd heeft, nou we kunnen dat land nooit binnengaan, dat zijn allemaal reuzen. Al die mensen zijn in de woestijn gestorven, er staat een compleet jonge generatie te luisteren naar Mozes. Hoe zullen ze dat gehoord hebben? Ja, Mozes is oud. Mozes is op het eind van zijn leven gekomen. Mozes die gaat sterven. Ja, begrijpelijk, maar daar staat een jonge generatie te popelen om dat land binnen te nemen. Daar staan jongens en meisjes en misschien hebben ze wel trouwplannen. En nou, als we straks in Kanaan zijn en als we straks ons eigen stukje grond krijgen, dan gaan we een huisje bouwen. Dan gaan we daar de akker bewerken. En dan hebben we wat vee bij ons en dan gaan we samen beginnen. Ze zijn vol enthousiasme. En Mozes heeft natuurlijk gelijk, ja, maar hij is ook oud, wij nog niet. Dat komt nog wel een keer, Mozes. We zijn nu vol ambitie en vol enthousiasme over die belofte die straks in vervulling gaat, om samen daaraan iets te mogen gaan bouwen en te gaan beginnen. En Mozes gunt het ze, absoluut. Maar Mozes heeft dat volk ook zo lief en Mozes gunt het ze nog meer. Dat ze met al die aardse zegeningen die van de Heere ook komen, toch ook de Heere tot een woning zullen hebben. Wat is daar nou de reden van? Wat is daar nou de reden van? Ik heb er al iets van gezegd, maar er is nog wel iets meer van te zeggen. De reden daarvoor is dat Mozes heeft geleerd dat een mens als kind van Adam eigenlijk een zwerver is. Eigenlijk is hij een zwerver. Want geschapen in het paradijs om met God te leven, zijn we door eigen schuld uit het paradijs gezet, uit het vaderhuis zijn we gegaan. En het woord ellendig komt van het woord uitlandig. Uit dat gebied, uit de plaats waar God met de mens samen wilde zijn. Dat kon niet meer door onze zondeval. En daarom zijn we uitlandig geworden. Zwervers. En waar je ook woont. Waar je ook woont, in een tent of in een rijtjeshuis of in een twee onder een kap of in een villa of in een paleis. Het is allemaal buiten het vaderhuis. En Mozes heeft dat gezien in zijn eigen leven ook. Als zwerver. Ja, de Heere kwam in zijn leven op een wonderlijke wijze. En God maakte van die zwerver een pelgrim. En dat is nou precies wat er moet gebeuren in ons leven, dat we van zwerver pelgrim worden. Terug naar dat vaderhuis. Terug naar de God die wij verlaten hebben. Maar op die reis heeft Mozes het ook gezien. Je bent eigenlijk een mens die aan allerhande bedreigingen blootstaat als gevolg van de zonde. We worden bedreigd door de zonde zelf. We worden bedreigd door de uitbetaling van de zonde, de dood. We worden bedreigd uiteindelijk met de eeuwige dood. En als we dat nou eens naar onszelf toebuigen vanmiddag. En als we dat nou eens verbinden met de tijd dat we leven op deze aarde. Waar brengt de tijd ons? Waar brengt de tijd ons? Voor mensen die een pelgrim zijn geworden, brengt de tijd ons iedere dag dichter bij het vaderhuis. Je kan er wel tegenop zien, tegen het moment dat dat de dood zal komen, natuurlijk. Het blijft de laatste vijand. Maar voor Gods kinderen, voor Gods pelgrims, brengt de tijd ze iedere seconde dichter bij thuis. Niet iedereen kan dat zo zeggen. En zeker niet degenen die zich nog thuis voelen in de wereld. Zeker niet degenen uit dat volk Israël als eeuwen later gebeurt waar Mozes al voor heeft gewaarschuwd. Namelijk dat Mozes gezegd heeft, als u in Kanaan woont en u gaat de afgoden dienen, dan komt er een tijd dat de Heer u uit het beloofde land zal wegvoeren in de ballingschap. En dat gebeurt, u weet dat, eerst het 10-stammenrijk Assyrië en dan het 2-stammenrijk naar Babel. En als dan die ballingschap ten einde loopt in Babel en de 70 jaren van die ballingschap voorbij zijn en een weg door de Heere terug naar Jeruzalem geopend wordt en ze mogen terug naar Jeruzalem, wat gebeurt er dan? Weet u wat er gebeurt? Er blijven vele Joden achter in Babel. Waarom? Ze mochten terug. Omdat ze in die jaren hun ballingschap niet meer beleefden als ballingschap. Ze waren geen zwervers in Babel. Ze waren mensen die daar een huisje hadden gebouwd. Ze waren mensen die daar een bedrijfje waren begonnen. Ze waren mensen die daar een leven hadden opgebouwd. En die eigenlijk helemaal geen behoefte meer hadden aan Jeruzalem. Ze hadden daar hun leven gekregen. En om dan alles hier weer achter te laten en terug te gaan naar Jeruzalem, een stad in puin, de tempel aan puin, helemaal opnieuw te beginnen. Ze hadden niet zoveel meer met Jeruzalem. Ze hadden niks meer met de tempel in Jeruzalem. En eigenlijk moet je zeggen, dat is de diepste oorzaak, ze hadden niks met de God van de tempel in Jeruzalem. En daarom bleven ze in Babel, ziet u? En als dat de situatie is, als je geen behoefte hebt aan de Heere en zijn dienst, en als je niks hebt met de God van dat beloofde land, omdat je het hier op deze aarde in Babel nog wel naar je zin hebt kunnen maken en nog het een en ander hebt kunnen opbouwen, ja dan, ja waar brengt de tijd je dan? Waar brengt de tijd je dan? Dan brengt de tijd je iedere seconde dichter bij het moment dat je voor hem geleid zal worden om rekenschap af te leggen van je leven als zwerver en waarom je geen pelgrim werd. Het moment dat de engelen u zullen begeleiden, maar niet tot in de schoot van Abraham, zoals de Heer Jezus dat in die gelijkenis zegt, maar gebonden en zullen werpen in de buitenste duisternis. Mozes weet deze dingen. Heeft hij geleerd van God. En dat is de reden waarom hij dat ook die jonge mensen die staan te popelen om te beginnen in dat beloofde land, nou juist zo toewenst. God zij u tot een woning. Hebben wij dat doorzien eigenlijk? Deze geschiedenissen worden ons beschreven tot ons eeuwig heil. Hebben wij dat gezien? Wat ons bestaan eigenlijk is, van natuur, zwervers. En is dat veranderd? Heeft ons leven richting gekregen door dat werk van de Heilige Geest naar Gods toekomst? En God doet steeds ook weer de ogen van zijn kinderen voor deze dingen open. Want als u nou mag zeggen vanmiddag, mijn leven heeft wel richting en doel gekregen. Van een zwerver mag ik toch zeggen dat ik een pelgrim ben geworden. Zeg u eens, hoe vaak slaan we de tentpinnen dan toch niet weer diep in? Hoe gemakkelijk zijn we toch weer in de lijn van de dingen van deze wereld, dat we daar vol van kunnen zijn? Hoe gemakkelijk vergeten we dat we buiten het vaderhuis zijn. Levend, ja in een gebroken wereld, maar tegelijkertijd in een deel van de wereld waar wij eigenlijk geen hulp behoeven. Omdat we de goederen van deze wereld hebben, zoals Johannes dat zegt. Dan moet de Heer ons ook weer bij bepalen dat we pelgrims zijn. En dat al de gaven en de goede gaven die God ons gegeven heeft, gaven zijn die we tot zijn eer en tot nut van de naaste mogen gebruiken en moeten gebruiken. Maar dat hij ook bij tijden door het werk van zijn geest ons weer daarbij bepaalt. Ja, hoe doet God dat? Voor het eerst of opnieuw. Hoe bepaalt God ons erbij dat we pelgrims moeten zijn? Door zijn woord. Door zijn geest. Door zijn wet. Door zijn evangelie. Op een wijze dat hij je bij tijden toch ook wel weer eens het besef laat krijgen mens te zijn. Echt bewust te worden dat je sterfelijk bent. En wat dat is om straks voor zijn troon geleid te worden en rekenschap af te leggen van je leven. Bij tijden dat de Heere zijn wet langs mijn leven legt en me er ook echt eens in meeneemt bij de hand als het ware om mijn leven te toetsen aan zijn heilige en goede wet, om als een leraar te dienen, dat ik Christus nodig ga krijgen. Dat mijn leven open ligt voor zijn heilige ogen. Dat het ook wel eens een keer op je afkomt, toch? Als je daarover nadenkt, eeuwig wel, eeuwig wee, wat is dat straks voor mij? En dat God je bij tijden ook de vraag voorlegt, wat als je onverzoend zou sterven en voor God verschijnen? Als dat de vragen zijn die een keer op je ziel gebonden worden, dan voel je toch wel aan, dan kun je een prachtig huis bewonen. Maar dat huis biedt geen bescherming daartegen. Straks zullen de mensen roepen, bergen val op ons, heuvelen bedek ons, maar dat zal hen ook niet kunnen beschermen. Dan moet je een andere toevlucht kennen. En waar vind ik die toevlucht? Waar vind ik die woning die bescherming biedt voor mijn ziel? Waar vind ik die beschutting tegen de laatste vijand, de dood? Waar vind ik beschutting tegen de buitenste duisternis? Waar is die schuilplaats die mij beveiligt voor de eeuwige dood? Dat is het wonder van het evangelie. Dat is het wonder van deze zegenwens. God wil dat zijn voor Israël. God wil dat zijn voor zijn verbondsvolk. God wil die woning zijn. De Heere zelf, een schuilplaats voor Jacobs kinderen. Hij wil de God van Jacob zijn. De meest wonderlijke naam die God zichzelf geeft. Jacob, hielenlichter, bedrieger. God, heilig en rechtvaardig. God van Jacob. Een God van leugenachtige mensen. En het woordje van, zou je kunnen zeggen, is het evangelie. Wat staat daar nou tussenin? Jezus Christus. En Mozes heeft dat geleerd in zijn leven. Ook dat. Niet alleen maar dat hij zwerver was. Niet alleen maar dat hij pelgrim moest worden. Maar ook dat er plaats was bij deze God voor Adams kinderen. Voor Jacobs kinderen. Want als u dan Exodus 33 er nog eens op na zou lezen, dan ziet u dat. Dat de heilige God zelf tegen Mozes zegt, Mozes kom, want er is plaats bij mij. En als een mens dat een keer heeft ondervonden, dan gun je dat zo, al die generaties, jong en oud. Dat God zelf die woning, die bescherming, die schuilplaats zou zijn. Want geen mens kan zonder. En geen mens zou zonder deze schuilplaats verder door het leven hoeven te gaan. En hij gunt het ze, Mozes, absoluut. Die jonge mannen, die jonge meisjes die daar staan en vol ambitie om hun woning te bouwen en daar een leven te beginnen. Maar hij gunt ze des te meer daar te mogen wonen in dat beloofde land. Maar die eeuwige woning ook te kennen. Voor hun hele leven. Voor lichaam en ziel geborgen te zijn. Dat ze het allemaal mogen zeggen. God is mijn thuis. Die God die nooit veranderen zal. De God die nooit zijn ja nee zal maken en zijn nee ja. Die de eeuwige God tot zijn woning heeft, die heeft een woning die niet omver gaat bij een aardbeving. Die heeft een woning die niet kapotgeschoten kan worden door oorlogsgeweld. Die niet opgeblazen kan worden met een bom van een terrorist. Of omvergeblazen door een orkaan. Die heeft een woning die eeuwig staat. Want de eeuwige God staat er garant voor dat degenen die bij hem schuilen eeuwig veilig zullen zijn en thuis zullen komen straks. Zo'n mens leeft nu getroost en sterft eenmaal zalig. Wat wil een mens nog meer? Deze God als zijn woning mag kennen. Ja, zegt Mozes, eeuwige armen onder u. Want God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Het is maar een zwak volk dat zo makkelijk kan struikelen. Zo makkelijk de weg ook kwijt kan raken. Zo makkelijk kan zinken. Ja, tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Eeuwige armen onder u. Zodat ze als ze struikelen opgevangen worden. Als ze vallen niet diep zullen vallen. Want God zal ze dragen. Kunnen ze niet meer, dan draagt hij ze. Zinken ze van moedeloosheid ineen, ze vallen in zijn sterke armen. De armen van de God die eeuwig trouw blijft. Zonder dat kan het echt niet. Dat moet ook tot ons doordringen, jong en oud, zonder dat kan het niet. Zonder die woning, zonder die eeuwige armen. Maar wat ook tot ons door mag dringen vanuit de belofte is dat het niet hoeft zonder die armen. En zonder die woning is dat zo. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe zou het nou eigenlijk mogelijk zijn om in die woning binnen te gaan? Want als ik de Bijbel lees, dan lees ik ook teksten waarin dat eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Zou het van Mozes misschien een vrome wens geweest zijn? Ik hoop dat dat nog een keer in vervulling zou mogen gaan. En ik weet eigenlijk ook niet hoe, maar dat zou wel het beste wezen. Nee. Denk nog eens aan die naam Jeshurun, oprechte. Dat zijn ze niet geweest in de woestijn. Ze zullen het straks in Kanaan ook niet wezen. Ook daar zal ontrouw en ongeloof en zonde de boventoon vieren. Hoe kunnen ze dan bij God woning zoeken? En als we dan ook nog bedenken dat de Bijbel spreekt over God die een ontoegankelijk licht bewoont. Hoe zal ik dan tot hem naderen in zijn woning? Als God heilig is en geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Hoe zou ik dan ooit tot die woning toevlucht nemen? Als de Bijbel hem een verterend vuur noemt. Dan is het een prachtige zegenwens die hier gelezen wordt. De eeuwige God zij u een woning of is voor u een woning. Maar het kan helemaal niet. Want God is een vuur en wij zijn onheilig. God woont een ontoegankelijk licht en daar kunnen wij niet binnentreden. Hoe moet dat? Kan deze belofte in vervulling gaan voor ons? Het antwoord op die vraag, gemeente, is eeuwen later gegeven. Door hem die de meerdere Mozes is. Door hem die deze zegenwens van Mozes en deze zegen die God zelf openbaart, want dat moeten we niet vergeten. Het is Mozes die het zegt, maar Gods geest legt het hem in zijn mond en Gods geest heeft het bewaard. Het is openbaring van God. De eeuwige God is voor u een woning, is Gods woord aan ons. Maar hoe kan dat? Door de Heer Jezus Christus. Die, waar was hij? Waar was de eeuwige Zoon van God voordat hij mens wordt? Bij de Vader, in het Vaderhuis. En toen heeft hij gezegd, Vader, zend mij. En toen is hij uit het Vaderhuis uitgegaan. En is hij in onze duisternis ingekomen. Ons in alle dingen gelijk geworden, behalve dat wat nou precies de oorzaak van onze honger en kommer is en de scheiding maakt tussen ons en het Vaderhuis, de zonde. En hij heeft de zonde van zijn volk op zich genomen, om in onze plaats, uit het Vaderhuis uitgegaan zijnde, maar meer nog uit Jeruzalem, uit het huis van zijn Vader in Jeruzalem, uit de gemeenschap met zijn Vader, weggebracht te worden. Om door lijden en sterven op het kruishout van Golgotha juist plaats te maken in dat Vaderhuis. En dat is wat hij gaat doen als hij opgestaan is uit de dood en het zegel van zijn Vader gekregen heeft dat dit voldoende is om zondaren thuis te brengen. Dan zegt hij, ik ga heen tot mijn Vader en uw Vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar waar voor u geen plaats was. Wat niet mogelijk was, omdat God heilig is en u zondig. En hij een ontoegankelijk licht bewoont en u in de duisternis leeft. Maar ik ga heen met het bloed dat ik gestort heb om plaats te maken voor zondaar. Waar was hij? Waar was hij voordat hij geboren werd? Hij was, zegt de schrift, aan het hart van de Vader. Weet u wat dat is? Hij lag in de armen van zijn Vader. En wat heeft hij gedaan? Hij is uit die armen uitgegaan. Om voor verloren zonen en dochters plaats te maken in die vaderarmen. Vader, zend mij maar weg, straf mij maar. Opdat zij in uw armen mogen liggen. En toen hing hij aan het kruis. En toen werd het duisternis voor hem. En toen ging de hemel voor hem dicht en toen heeft hij het uitgeroepen in de nood van zijn ziel. En het helle lijden kwam op hem af en hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen zijn Vader de hemel voor hem dicht deed, toen hij viel in de, ja, toen hij nederdaalde ter helle, toen waren er onder Christus geen eeuwige armen. Waarom niet? Omdat ze er voor ons eigenlijk niet kunnen zijn. Maar hij ging in onze plaats. En toen haalde God zijn armen onder zijn eigen zoon weg. En toen viel die. In onze plaats. Opdat deze belofte, eeuwige armen onder u, vervuld zou worden in het leven van een zondaar. Dat is Christus werk. Dat is Christus verdienste. Dat is Christus die het vandaag de dag nog doet, door zijn geest, om deze belofte in het leven van een mens, van een Adamskind, van een Jacobskind in vervulling te gaan, laten gaan. Dat deze God een woning is en zijn armen onder u uitstrekt. En dat u zo die woning mag zoeken, zo door geloof. Door wedergeboorte om van een zwerver een pelgrim te worden, mag aanreizen op dit Vaderhuis. Door dagelijks uw beschutting te zoeken om Christus wil bij deze God. Die een woning voor u wil zijn, in wat voor omstandigheden u ook leeft. Wat voor moeite, wat voor zorg, wat voor verdriet. Daar bij hem is beschutting, bescherming, beveiliging. Daar mag een kind op adem komen. Ja, daar mag een kind soms ook snikkend van wat er gebeurd is, om Christus wil, in de armen van Vader uithuilen, om troost te vinden aan het Vaderhart. Ken u dat? Dat je wel eens zo door de omstandigheden te neergedrukt, het maar uithuilt bij de Vader om Christus wil. Dat is de wens die Mozes voor het volk heeft. Voor jong en oud. Voor alle generaties. En dat we dat meer en meer zouden zoeken en beleven mogen. Die eeuwige armen onder ons om Christus wil. Die wordt gedragen. Die wordt geleid. die wordt beveiligd. Dat is tot troost van Gods volk. Zo mogen ze van kracht tot kracht steeds voortgaan. Totdat ze straks zullen komen in dat zalige oord waar ze op hebben gehoopt en om hebben gebeden. En wat Christus voor hen heeft verdiend. Dat versterkt ook het verlangen naar dat vaderhuis met de vele woningen waar het voor eeuwig bij hem goed zal zijn. En hoe de golfslag van het leven ook mag gaan. Hoe hoog de golven ook mogen gaan. Wie deze woning kent, die snapt de dichter als die bij tijden ook zingt. Hoe hoog ze gaan, ze raakt hem zelfs niet aan. Daar in die woning is de vrede die het verstand te boven gaat. Daar is de vreugde waar gezien mag worden dat God zijn volk thuis brengen zal. Daar mag in die woning gezien worden de eeuwige liefde Gods. Geopenbaard in de Heer Jezus Christus, die als hij dat goede werk begonnen is, het ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Daar in die armen van de Vader vindt mijn ziel rust om Christus wil. En daarom mogen we het elkaar ook toewensen. Wijzend op deze Christus, die de vervulling van die belofte is, die de grond onder die belofte is, die het ook doen zal. Het elkaar toewensen, jongeren, vol ambitie voor dit leven. De eeuwige God, zij u tot een woning en eeuwige armen onder u. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u brengen we de dank voor het onvoorstelbare wonder. Dat u dat werk hebt gedaan dat nodig was om weer een woning te zijn voor ons zondige mensen. Dat u, Heer Jezus Christus, om het heil van zondaren uit het Vaderhuis bent uitgegaan. Uit de armen van uw Vader bent uitgegaan. Om de plaats van zondaren in te nemen. Zodat ze terug zouden kunnen keren. Ja, dat u ze terugbrengt. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. En daarom past het ons om aan het einde van deze dienst u, Heer Jezus Christus, ook ootmoedig te danken. Maar ook met een diepe vreugde, als we er iets van mogen verstaan voor onszelf, door dat werk van uw geest, dat u dat hebt willen doen. Enkel genade, eeuwige liefde. Laat het ook in ons leven vorm mogen krijgen, Heere. Ook in onze levenswijze, dat we pelgrims mogen zijn. En degene die onder ons nog zwervers zijn, Heere, richt hun voeten, richt hun ogen, ja, richt hun hart op die stad die fundamenten heeft. En maak ze van zwervers pelgrims. En Heere, vertroost zo, ook door uw eigen woord, dat volk dat onderweg is. En soms door de golfslag van het leven zo heen en weer geslingerd kan worden. Door de wolken die kunnen samenpakken en het noodweer dat bij tijden in ons leven kan huishouden. Wees ons dan die eeuwige woning. Strek uw armen dan onder ons uit. Draag ons, Heere. Wij zijn maar zwak van moed en klein van krachten. Wij zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar houd u uw werk in het leven. Begin het, Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Zo bidden we ook voor elkaar, u kent onze omstandigheden. Ontfermt u zich over een ieder van ons. In het bijzonder bidden we samen voor broeder Simons en voor zuster Jochems. Beide moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. U weet wat zij van noden hebben als het om hun lichamelijke gezondheid gaat. En wij bidden of de medische zorg die aan hen verleend wordt, door u ook zo gezegend wordt dat het resultaat mag hebben. En dat zij ook de krachten mogen ontvangen en hernieuwde gezondheid, zodat ze het ziekenhuis zouden kunnen verlaten binnenkort. Maar we leggen ze in uw handen, met name ook als het gaat om de dingen die vanavond aan de orde waren. U als een woning. Uw armen die dragen, ook door perioden van ziekte heen, tot thuis. Laat dat ook voor hen beiden zo mogen gelden en ook beleefd mogen worden. In uw handen veilig te zijn, al is het lichaam misschien ziek. We bidden om hun gezondheid, Heere. Ontfermt u zich ook wat dat betreft over hen. Wees met deze gemeente, wilt u er wonen en werken met uw woord en geest, en dat ook deze gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. Draag de broeders ambtsdragers aan u op, ouderlingen en diakenen, geef hen wat ze nodig hebben om in dat ambt te mogen dienen, wijsheid van u, de leiding van uw geest. Gebruik ze, Heer, als instrumenten, zodat ook in deze wijngaard vruchten gevonden mogen worden. En dan bidden we ook in het bijzonder voor uw knechten die u aan deze plaats verbonden hebt, onze broeders en collega's, dominee Van der Zwaag en dominee Klomp. Heere, geeft u ook hen, samen met hun vrouwen en gezin, wat zij iedere dag nodig hebben om hier te mogen arbeiden. Kracht en gezondheid, inzicht ook in die heilgeheimen om het weer uit te mogen delen tot een ieders heil. Bouw zo uw kerk ook op deze plaats. En wilt u met ons meegaan als we van hier gaan? In het bijzonder denken ook aan de weduwen en de weduwnaren. Degene die alleen door het leven gaan en straks misschien in de stilte, in de duisternis, alleen thuiskomen. Wilt u met uw genade, met de vrede die het verstand te boven gaat, door uw aanwezigheid hen troosten. Degene die met een handicap hebben te leven, of andere psychische zorgen of noden kennen, Heere, zou u in genade om Christus wil ook daarin willen voorzien, met uw hulp, uitkomst en ondersteuning. Zo bidden we, Heere, en danken we voor wie u bent, een woning voor daklozen, een thuis voor zwervers, en dat alles om Christus wil. U zij de lof, de eer, de dank en de aanbidding van nu aan. Ja, Heer, en mogen onze harten en zielen het meezeggen tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, vers 10 is onze slotzang. En u krijgt gelegenheid om aan de Heer uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.